uitzondering aan met elkander te zingen. Uit Psalm 122. En daarvan het eerste vers. Psalm 122. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt, zie wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Daar staan, o Godstad, onze voeten. Jeruzalem is wel gebouwd, wel samengevoegd. Wie haar beschouwt, zal haar voor bouwheerskunstwerk geroepen. Het eerste vers uit Psalm 122. Verder wensen we uit Gods heilig woord u voor te lezen een gedeelte van de profeet Jeremia, het 23e kapitel, vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn een enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Jeremia 23. Wee den herderen die de schapen mijner weide ombrengen en verstrooien, spreekt de Heere. Daarom zegt de Heere de God Israëls, alzo van de herderen die mijn volk weiden: gij lieden hebt mijn schapen verstrooid en hebt ze verdreven en heb ze niet bezocht. Ziet, ik zal over u bezoeken de boosheid uw handelingen, spreekt de Heere. En ik zal het overblijfsel mijn schapen zelf vergaderen uit al de landen waarheen ik ze verdreven heb. En ik zal ze wederbrengen tot hun kooien. En ze zullen vruchtbaar zijn en vermenigvuldigen. En ik zal herderen geven, over hen verwekken, die ze weiden zullen, en ze zullen niet meer vrezen, nog verschrikt worden, nog gemist worden, spreekt de Heere. U ziet de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik aan David een rechtvaardige spruiten zal verwekken. Die zal koning zijn der heren en voorspoedig zijn en recht en gerechtigheid doen op de aarde. In zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël zeker wonen, en dit zal zijn naam zijn waarmede men hem zal noemen: de Heere onze gerechtigheid. Daarom ziet de dagen komen, spreekt de Heere, dat ze niet meer zullen zeggen: zo waarachtig als de Heere leeft, die de kinderen Israëls uit Egypte heeft opgevoerd, maar zo waarachtig als de Heere leeft, die het zaad van het huis Israëls heeft opgevoerd en die het aangebracht heeft uit het land van het noorden en uit al de landen waarin ik ze gedreven had, want ze zullen wonen in hun land. Aangaande de profeten, mijn hart wordt in mijn binnenste gebroken. Al mijn benen bewegen zich. Ik ben als een dronken man en als een man die in de wijn te boven gaat, vanwege den Heere en vanwege de woorden zijn heiligheid. Want het land is vol overspelers, want het land treurt vanwege de vloek, de weiden der woestijn verdorren, omdat hun hoop hun loop boos is en hun macht niet terecht. Want beiden profeten en priesteren zijn huichelaars. Zelfs in mijn huis vind ik hun boosheid, spreekt de Heere. Daarom zal hun weg hun zijn als zeer gladde plaatsen in de donkerheid. Zij zullen aangedreven worden en daarin vallen, want ik zal een kwaad over hen brengen in het jaar hunner bezoeking, spreekt de Heere. Ik heb wel ongerijmdheid gezien in de profeten van Samaria, die door Baal profeteerden en mijn volk Israël verleiden. Maar in de profeten van Jeruzalem zie ik afschuwelijkheid. Ze bedrijven overspel en gaan om met valsheid en sterkende handen der boosdoeners, opdat ze zich niet bekeren. Een iegelijk van zijn boosheid, zij allen zijn mij als Sodom als haar en haar inwoners als Gomorra. Daarom zegt de Heere der heerscharen van deze profeten, ziet, ik zal hen niet met alsem spijzigen en met gallewater drinken, want van Jeruzalem profeteren, van Jeruzalems profeten is de huichelarij uitgegaan in het ganse land. Zo zegt de Heere der heerscharen, hoort niet naar de woorden der profeten die u profeteren. Zij maken u ijdel, ze spreken het gezicht huns harten niet uit des Heeren mond tot dusverre. Onze hulp is in de naam des Heeren die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zoeken nu te samen het aangezicht des Heeren. Heere, gebracht aan de middag van deze heilige rust en sabbatdag, bij vernieuwing ons nog samen binnen de wanden van dit bedehuis. Gij hebt nog geen volleinding met ons willen maken. Gedraagt nog en geverdraagt nog op de arm van uw goddelijke langmoedigheid en van uw taai geduld. En gelaat nog haar beiden aan het heil van onze onsterfelijke zielen, dat het niet alles te vergeefs mocht zijn, maar dat het nog eens wat na mocht laten, dat de eeuwigheid zou verduren. Daartoe mocht uw geest ook in deze middag nog zenden in het midden van ons. Zowel waar uw woord gelezen zal worden, als waar hetzelfde nog verkondigd wordt. Allen stijl en diep afhankelijk van de invloeden van uw goddelijke geest. Paulus is het die plant, een Apollos die nat maakt, maar het is God zelf die de wasdom geeft. Het wacht alles op u en het blijft alles op u wachten. Van mensen zijde geen hoop en geen verwachting, maar dat ge naar het vrije van uw welbehagen in Christus, in ontferming op ons neer mocht zien, dat er nog een woord mocht vallen in Jacob, dat gehoord mocht worden in Israël, dat er nog kracht van u uit mocht gaan, ook in deze uren, En dat de wonderen van uw almacht en van uw vrijmacht in de bekering van zondaren, in de ontdekking van alle valse gronden en in de bevestiging van uw werk in het harte van uw volk nog openbaar mochten worden. Gij hebt uzelf en aan uw woord en aan de bediening van hetzelfde toch verbonden. En gij zult tot een einde toe dat woord bekrachtigen door uw geest, dat het ook onder ons nog gebeuren mocht. Het is bijna het einde van het jaar. Nog één rustdag en dan staan we weer aan het einde ervan. Och, dat er nog wat gebeuren mocht, ook in deze laatste rustdagen des jaars, wat de eeuwigheid zou kunnen verduren. En dat onder jong en oud, onder klein en groot, nog aanschouwd werd een werk van uw goddelijke genade. Om toch niet op te gaan en door te gaan in de wereld. En in al het verhankelijk en de ijdelheid van de wereld. Maar om nog eens om God verlegen te worden. Om uit de diepte van ellende nog tot God te leren zuchten en vluchten. En om gebracht te worden tot de kennissen van Hem. Die aan de kerk van den ouden dat beloofd is. Als de Heere onze gerechtigheid. En die dat grote werk op zich genomen heeft om aan het goddelijke recht te voldoen. Om Satans kop te vermorzelen. Om vooral de schuld van zijn volk te betalen. Om een eeuwige gerechtigheid voor hen aan te brengen. En om ze terug te brengen in de gemeenschap Gods. Wil daartoe de lezing en de prediking ook in deze middag nog genadelijk zegenen. Wil nog krachten geven en nog wijsheid geven om uw woord nog te brengen. Want van onszelf dan missen we alles. Verblijd de zielen van uw volk door uw daden. Dat ze nog eens iets van den hemel in de harten mogen ontvangen. En dat de blijdschap des Heeren de sterkte van de hart mocht wezen. Dat ze straks deze plaats verlaten mochten met blijdschap in de harten. En met een getuigenis dat de Heer ze nog bezocht heeft. Bezocht met die opgang uit de hoogte. Wat wettig verhinderd is, wil u zegen nog in de woningen schenken. Ook als het uw woord nog kunnen onderzoeken, wil het nog bekrachtigen. En als het niet meer kan, spreek nog tot de zielen van vrede. Die geen lust hebben aan de kennissen van uw wegen. Dat ze er nog lust in mochten krijgen, eer dat het besluit zou baren, want als kap gaat de dag voorbij. Wat in de ziekenhuizen ligt, we bevelen het aan uw troon, en in gestichten verpleegd wordt, ondersteun ze nog bij dagen en bij nachten. Onze jongens in de dienst des lands op het oorlogsveld. Wil ze bewaren en bewaken en beschermen en nog bekeren. Terwijl dat ze nog bekeerd kunnen worden. Weduwen en wezen en weduwenaars. In de eenzaam leven. We bevelen ze aan uw troon. Laat uw aangezicht over hun. en ons samen nog lichten, land en volk gedenken, en alles wat op uw zegen is wachtend en hopende, doe naar de rijkdom van uw genade aan ons nog wel, in de wegneming van al ons ongerechtigheden, en in de betonen van uw goddelijke trouw en goedheid, om uw zeed en om uw verbond, om Jezus willen. Amen. Psalm 2, het vierde en het vijfde vers. En ik die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereldtrom doen horen. Hij sprak tot mij, heb heden u geteeld, gij zijt mijn zoon, gij zijt mijn eengeboren. Zeg vrij uw eis, ik zal uw macht proven, opdat uw naam alom ontzaglijk zij. Het heidendom ligt voor uw stoel gebogen, en het eind der aard erken uw heerschappij. Psalm 2, het vierde en het vijfde vers. daar kunt ge bij vernieuwing vinden bij de profeet Jesaja. En daar van het 11e kapitel, het eerste vers, Jesaja 11, vers 1, waar Gods woord al dus luidt: want er zal een reisje voorkomen uit een afgehouwen tronk van Isaï, en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voorbrengen. Tot dusverre. We hebben van de week stilgestaan, geliefden, bij het eerste gedeelte van deze tekst, waar Christus beloofd is aan de vaderen als een reisje voortkomende uit een afgehouwen tronk van Isaï. We hebben gehoord dat dat huis van Isaï en het koninkrijk van David, wat daaruit voortgekomen is, geworden is als een grote boom met zoveel takken overal heen verspreid, en waar de vogelen des hemels kwamen om in zijn takken te nestelen. En hoe dat huis van David gebracht is tot zulke lage staat dat van die heerlijkheid van dat huis niets meer te vinden was. Daar was nog overgebleven een tronk. Die tronk die was niet uitgehouwen, maar die was afgehouwen. En nu in Nazareth, daar woonde nog een Maria, die uit het huis en uit het geslacht van David was. Maar zonder enige heerlijkheid en zonder enige glans. Daar was geen mens op de wereld die eigenlijk meer wist dat er nog een van dat huis in leven was. Totdat die koning Augustus het bevel gegeven heeft dat de gehele wereld beschreven moest worden. En toen is die Jozef en Maria, die zijn in Bethlehem verschenen. Een afgehouwen tronk. Maar daar zou nu een reisje uit voorkomen. Een reisje. Teer, gering, onaanzienlijk. En daar staat in het tweede deel van die tekst: en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Dat ziet, en dat is het tweede vanmiddag waar we bij stil hebben te staan, dat ziet op de diepe vernedering van de Zoon Gods. Een scheut uit zijn wortelen. De geboorte van Christus op zichzelf, zoals we dat in het einde van deze week hopen te herdenken, dat is op zichzelf beschouwd de bekwaammaking van de middelaar des verbonds. de bekwaammaking tot zijn middelaarsambt. Zoals ge weet, de middelaar die moest waarachtig God, maar ook waarachtig rechtvaardig mens zijn. En dat in de enigheid des persoons. De Zoon Gods heeft niet een menselijk persoon aangenomen, maar de menselijke natuur aangenomen. Daar moet vanzelf wel degelijk een onderscheiding gemaakt worden. Want als nu die Zoon Gods een menselijk persoon had aangenomen, dan had je twee verschillende personen gekregen. Een goddelijk persoon en een menselijk persoon. En dat was onmogelijk. Christus die heeft de menselijke natuur aangenomen. En die menselijke natuur die is verenigd met de goddelijke persoon. Vanzelf, wanneer het komt op het begrijpen van de zaak, dan moeten we zeggen, onmogelijk. Het is een zaak, mensen, boven ons verstand. Wij zien het maar doorgronden het niet. Van eeuwigheid was de Zoon verordineerd. We hebben daarvan gezongen, nu uit Psalm 2. Ik zal van het besluit verhalen. Gij zijt mijn Zoon, heden heb ik u gegenereerd. En die generatie, die is van eeuwigheid en die is tot in eeuwigheid. Dat komt nooit tot een eind. En die generatie dat is dat de vader zijn wezen aan zijn zoon mededeelt. En toch dat er geen persoon komt die losstaat van de vader. Want die Zoon is het afschijnsel van Gods heerlijkheid, het uitgedrukte beeld van zijn zelfstandigheid. En die Zoon, zoals we straks nog nader zullen horen, dat is de Zoon van zijn eeuwig welbehagen. Waarin hij al zijn welbehagen van eeuwigheid genomen heeft. Een scheut uit zijn wortel. Het gaat erover hoe dat hij geboren is. Het gaat erover hoe dat hij voortgebracht is. En dat wordt hier in onze tekst vanmiddag verklaart, een scheut uit zijn wortelen. Daar is nooit een persoon op de wereld gekomen en geboren in een vernedering, in een diepe vernedering, zoals de Heer Jezus. Hij is geboren uit een vrouw, uit een dochter van David, die oorspronkelijk een koningin, een prinses moest zijn, maar die nu alle heerlijkheid van dat huis van David verloren is. Er staat in 2 Korinten 8, gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, dat hij rijk was, opdat ge door zijn armoede rijk zoudt worden. Daar is nooit een persoon geweest zo rijk als de Zoon Gods, omdat in dat goddelijke wezen dat de Vader bezat, dat bezat hij ook. En dat in de goddelijke eigenschappen bezat, die de Vader bezat, hetzelfde werk verricht heeft, dezelfde ere ontvangt, eens wezens met een Vader en met een Heilige Geest. En u heeft met eerbied uitgedrukt, nu heeft de Vader voor 33 jaar zijn Zoon afgestaan. Afgestaan. De hemel verlaten om geboren te worden uit de maagd. Hij die hemel en aarde bezat, het vee op 1000 bergen, die is geboren uit de maagd in een beestenstal, onder de armste omstandigheden die er ooit op de wereld aanschouwd zijn geworden. Onbegrijpelijk, geliefden, en ondoorgrondelijk. God uit God, licht uit licht, de koning der koningen en de Heere der Heeren, God boven al te prijzen tot in de eeuwigheid, die wordt daar geboren in Bethlehems kribbe. Er staat zo duidelijk, dat wordt wel anders verklaard en dat wordt wel verdraaid, maar er staat duidelijk in de waarheid dat er voor hen lieden geen plaats in de herberg was. Dat betekent dat er voor de diepstgevallenen, voor de ellendigsten op de wereld, was er daar in Bethlehem nog een plaats gemaakt. Maar toen Christus geboren moest worden, daar hebben ze de deur voor gesloten. Daar was voor hen lieden staat er geen plaats. Zo was er van nature nog geen plaats voor hem is. Nog geen plaats. En dan hebben we niet zo ver te lopen, mensen. We hebben heus niet zo ver te lopen. We zitten in de kerk en we staan hier op de preekstoel. En als God er niet aan te pas komt, dan blijft nog zo koud van binnen als het weer daarbij. En dan is het met ons allemaal, net als met Pilatus, wat moet ik met Jezus doen? Werkelijk, er is godsdienst genoeg op de wereld. Oh ja, De eerste godsdienst. En de eerste godsdienst, dat is geweest dat Adam en Eva die hebben een beetje vijgenbladen bij elkaar geraapt en daar hebben ze de naaktheid mee bedekt. En die godsdienst die hebben we vandaag nog. En als God die godsdienst niet van ons wegneemt, mensen, dan gaan we ermee naar de eeuwigheid. En dan gaan we er straks voor eeuwig mee verloren. Maar nu moet er een tijd in ons leven komen dat God die godsdienst van ons wegneemt. En als nu de godsdienst van je weggenomen wordt, dan staat de mens als zonder God op de wereld. En dan wordt het wat anders. Dan wordt er plaats gemaakt voor die persoon des middelaars. En voor die gerechtigheid van die middelaar die alleen redt van een dood. Christus die is geboren in een beestenstal. Niet in een paleis, want er was geen plaats. Maar in een beestenstal. Dus geliefden, daar is nooit een persoon geboren in zo'n vernedering als die Christus. En toch bleef hij de eeuwige Zoon Gods. Hij heeft zijn goddelijke heerlijkheid verborgen achter het kleed van zijn menselijke natuur. Zijn eigenschappen, die heeft hij als het ware afgelegd. En hij is mens geworden. Om voor mensen te lijden en te sterven. En natuurlijk dat hij verschillende betekenissen. Hij is mens moeten worden, omdat een mens gezondigd heeft. En omdat een mens gezondigd heeft in ziel en lichaam. Want de mens die heeft in de val zichzelf een totaal verwoest. Naar ziel en lichaam beide. Werkelijk. Maar er is nog meer, mensen. Er is nog meer. Daar leert nog groter betekenis. Je leest van Elia dat het een mens was van gelijke beweging als wij allen. En daar staat in Lucas 2 vers 25. Daar was een mens te Jeruzalem. Wiens naam was Simeon. Een mens. Een mens die de naam van ijdelheid wel mag dragen. Wat het eigenlijk inhoudt om mens te wezen. En wat het is om mens te zijn, dat moet God in ons leven ontdekken. Want daar zijn eigenlijk geen woorden voor te vinden, mensen. Geen woorden. Wij hebben zo vaak het al gezegd in uw midden. Misschien word je het wel zat. Misschien word je het wel zat. Maar van nature, of we nu naar de hemel gaan of naar de hel gaan, dat is voor ons geen verschil. Dat maakt geen verschil. Daar bekommert de mens zich nu niets over. Want een mens die is niet alleen God kwijt, maar een mens die is, dat is met Adam en Eva begonnen, die zijn bij God vandaan gelopen. En dat is het Oude Testament. Maar nu in het Nieuwe Testament in Lucas 15, dan je leest daar van een zoon die aan zijn vader vraagt het deel van zijn goed dat hem toekomt. Die vader die geeft het. En dan is die jongen die is weggereisd naar een vergelegen land. Met het doel om nooit meer in aanraking met zijn vader te komen. Nooit meer. Dat is nu een mens. Als God een mens bekeert, dan komt men aan de weet dat een mens is. Dan komt men aan de weet dat een geschapen is voor een eeuwigheid. Maar dan komt een mens op een school waar dan gaat leren zijn leven lang wat het is om mens te wezen. En wat het is om mens te zijn. En dat valt zo bitter tegen mensen. Dat valt zo bitter tegen. Hij nu zou zeggen, dat zal nog eens een keertje meevallen voor een mens. Maar dat valt nooit mee. Dat wordt eigenlijk in de grond van de zaak, mensen. Dat wordt al maar ellendiger. Al maar ellendiger. In de weg van ontdekking, dan blijft er van een mens totaal niks over. Als een slachtoffer voor de hel. Ja. En nu is dat gauw uitgedrukt vanmiddag. Oh, dat weet ik ook wel. Het is spoedig uitgedrukt. Maar als nu van binnen hoor, niet hier, want dat heeft geen waarde mens. Het laat de mens allemaal koud en dood. Allemaal koud en dood. Maar als er nu met zijn hart ertoe verwaardigd wordt om eens te gaan bekennen dat men in de hel thuis hoort. Vak het mis. Dat de mens in de hel thuis hoort. Dan neemt God hem op in de neem. Als hij daar terecht komt. Christus die heeft zichzelf vernederd. Die heeft volgens remonstranten veel gedaan. Maar als je goed gereformeerd bent, van God gereformeerd geworden, dan ga je bekennen dat hem alles gedaan heeft. Dat hem alles gedaan heeft. Dat hij nu zo diep zichzelf heeft vernederd. Omdat een mens eigenlijk in zijn val nog dieper gezonken is als een beest. In zijn val. Ze vroegen aan ledenboer eens een keer, een man, of hij een kanarietje wou hebben. Je weet wel, zo'n vogeltje. En toen zei ledenboer, hij zei nee tegen die man. Hij zei, ik moet maar niet in huis komen. Want hij zei, dan moet ik er heel nacht schreeuwen.
Dan moet het een hele dag zijn. Sorry. Wanneer zei dat beestje, dat zingt nog, zoals er geschapen is. Maar je zei, je bent alles kwijt. Alles kwijt. En u krijgt Gods kerk geliefd en die krijgt alles terug. Maar alleen in de weg van diepe vernedering. Alleen in die weg dat Christus in een beestenstal geboren is. In de nederste delen der aarde. De waarheid die in de Heere zegt zelf in de waarheid. Dat een oziekens zijn bezitter. Een ezel de kribben zijn scheren. De ooievaar die weet zijn gezette tijd. De kraai de zwaluw. Maar dan zegt de Heere mijn volk. Mijn volk. En nu moet je vanmiddag maar eens antwoord geven, mensen. Nu moet je maar eens antwoord geven. Tussen God en je zielen. Of je jezelf nog één gedachte van God. Of je jezelf nog één gedachte van dood en eeuwigheid geven kan. En dan moet je zeggen nee. Dan moet je zeggen nee. We zitten allemaal zo op de dood te wachten, mensen. Nee. Daar zitten hier mensen van 70, van 80 jaar. En zelfs in de kracht van het leven wordt de mens weggenomen. We zien het elke dag in de krant. Elke dag. En er is geen mens die gelooft. En als zouden, bij wijze van spreken mensen, als zouden zijn eigen in duizend bochten wringen. Om zichzelf er nog ergens een gedachte van te geven. Hier zou een beschaamd uitkomen. Want hij kan niet. No. Daarom zegt hij nou een dichter. Van u, o Heere goed. Is dat me verwachten moet. Hulp en troost vroeg en spade. Want over uw volk hier. Stort gij hoedertier. Zeer rijkelijk uw genade. We zullen het, als we nog leven, een zaterdag vernemen. Dat Christus uit Maria geboren is. Uit Maria. Ons vlees en bloed heeft aangenomen. Maar die Maria. Die is bevrucht geworden, niet door een man, maar die is bevrucht geworden door de Heilige Geest. De Heilige Geest zal over u komen. En de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. En daarom dat Heilige dat uit u geboren zal worden, dat zal Gods Zoon genaamd worden. Moet nu Gods geest ook niet over een mens komen? Hm? Kan het minder? Kan het anders? Nee, mensen. Nee. Je moet maar niet denken dat je van de straat opraapt, zoals tegenwoordig gaat. Nee, geliefden. Een mens die moet bevrucht worden door de Heilige Geest. En u heeft die Christus zich zo diep willen vernederen. Om in de eerste plaats de geschondene deugden van zijn vader op te luisteren. Want het gaat niet in de eerste plaats over ons eeuwig welzijn. Nee. Dat komt wel in de tweede plaats. En dat is er wel aan verbonden en al aan verbonden. Maar in de eerste plaats gaat het om Gods eer. Het gaat om de deugden Gods. Ten eerste. Ontluisterd door ons. Opgeluisterd door Christus. En beluisterd door de zondaar. Daar ligt het. Daarom staat er in Psalm 138, door al uw deugden aangespoord, hebt gij uw woord en trouw breed, door al uw deugden aangespoord. En u kwam Christus op de wereld om het werk van zijn vader te verrichten, om de ere van zijn vader te verhogen. Want hij zegt zelf in Johannes 17, Vader, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Psalm 69, de ijver van uw huis die heeft me verteerd. Een andere plaats. Dan zegt hij, ik zoek niet mijn ere, maar de ere desgenen die me gezonden heeft. In Psalm 69 staat er ook, wat ik niet geroofd heb, dat moet ik alsdan wedergeven. Die zonen Gods die had nooit de ere van zijn vader geroofd. Wij hebben het wel gedaan. En wat ik nu niet geroofd heb, dat moet ik als dan wedergeven in de plaats van dat volk. En nu heeft die Christus, die heeft zich zo diep vernederd. Die is zelfs gehoorzaam geworden tot een dood. Ja, tot een dood des kruises. Waarom? Omdat ik mezelf in het paradijs doodgeheten heb. En omdat ik mezelf onder de vloek en onder het oordeel gebracht heb. Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen dat geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Ik ga nog een stapje verder vanmiddag met je. Nog één stapje. Wat heb ik in paradijs gedaan, mensen? Wat hebben jullie gedaan? Je hebt niet alleen tegen God gezondigd. Afscheid van God genomen. Maar wij hebben in paradijs God losgelaten. God losgelaten. En nu is die borg. Die is op het kruishout van Golgotha van God losgelaten. In de drieërige duisternis. En daar heeft hem gebrood. Vanwege de weedom zijn scharten. Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is mijn God. Mijn God. Waarom hebt ge mij verlaten? En dat is dat binnen uw zaken missen. Dat moet nu allemaal werkelijkheid hier van binnen worden. Werkelijkheid. Dat moet nu van binnen ingeleefd worden. En dat dat nu ingeleefd wordt. Dan breekt de mens zijn hart. Dan gaat hem het bewenen en betreuren. Dan gaat Ephraim op zijn heup kloppen. beschaamd en schaamrood. Dan wordt het in het leven van zo'n mens, wordt het waar. Ik bracht de nachten door met klagen. Ik liet niet af mijn hart en oog op te heffen naar omhoog. Mensen, God die vergeeft geen droge zonden. En u vergeeft God de zonde niet om een tranen en om een belijdenis, o nee, want er zou de grond in mij liggen. Maar alleen om het bloed en alleen om de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Dat bloed dat reinigt van alle zonden. En nu die diepe vernedering van die borg, een scheut uit zijn wortel, zal vrucht voorbrengen. Nu heeft die Christus zichzelf vernederd. Die is de dood ingegaan. Opdat een in dat ingaan in de dood, de dood de doodsteek geven zou. En opdat de dood voor dat lieve volk van God, opdat het geen betalen voor de zonden, maar een afsterving van dezelfde en een doorgang tot het eeuwige leven zou worden. Opdat de vloek van dat volk zou worden weggenomen, daarom is Christus een vloek geworden. En om de vijandschap hier van binnen, om die te verbreken, is die Christus onder die vijandschap van de duivel gekomen. En onder de vijandschap van de wereld. En onder de heerschappij van de zonde. Niet tot zijn verderf, maar opdat een verbreken zoals borg. En opdat hij zijn volk zou verlossen. Opdat wat hij met andere woorden in de menselijke natuur geleden en gestreden en volbracht heeft. Opdat hij dat nu in zijn goddelijke natuur voor al zijn volk zou toepassen. Want als de Heer Jezus alleen maar mens geweest was, waarachtig mens en ook een onzondig mens, een rechtvaardig mens, dan had hij er toch nooit door kunnen komen en er nooit uit kunnen komen. En u staat er, oh dat is een wonder mensen, want als je dat woord van God eens bekijkt, daar staat zelfs in Exodus Arabi. In Exodus, in het tweede boekje van de Bijbel, dat dat volk erdoor komt. En dat ziet daar al op Christus zelf in. Dat volk dat zal erdoor komen. En al lees je in de geschiedenis van David, toen ze over die rivier moesten, dat ze voor zo'n zonderhand, dat ze allemaal erover waren. Ziet allemaal op Christus mis. Maar wie ziet het erin? Verlicht ogen is verstand. Moet allemaal ontdekt worden. En het oog van de kraai heeft niet ontdekt. O nee mensen, hij is blind in schemelsween. Maar nu is scheut uit zijn wortel. Als je nu Christus daar ziet in Bethlehem's kribben. Ja, dan zou je zeggen, met eerbied door huid gedrukt. He. Is dat nu mijn verlosser? Is dat nu mijn middelaar? Is dat nu mijn borg? Ja, ik zal de heerschappij doen duur, doen zijn met hem voor eeuwig. Er zal nooit geen einde nemen. Een scheut uit zijn wortel, die diepe vernedering. opdat hij zijn kerk uit de diepte van de hel zal ophalen. Opdat hij ze bij God terug zal brengen. Opdat ze in de gemeenschap God zullen hersteld worden. Opdat er geen beschuldiging zijn zal tegen de uitverkorene Gods. God is het die rechtvaardig maakt, wie is het die verdoemt? En als u door die punten komt, mensen, oh, dan zal elke ziel die er wat van mag kennen, die zal wel zeggen, wat weet ik er toch weinig van. En wat besef ik er weinig van. Dan zal het een wonder wezen, mensen, als die voorportaal ervan staan, waarvan een dichter zingt, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Een scheut uit zijn wortel, geen gedaante nog heerlijkheid toen we hem aanzagen, geen gestalte dat hem zou beheerd hebben, veracht. En onwaardig zonder de mensenkinderen, maar die straks, als ze voor Caiaphas staat en tot een dood toe gevonnist wordt, dan zal hij zeggen van nu aan, zult gezien de zoon des mensen, komende op de wolken des hemels, zittende aan de rechterhand des vaders. En als Gods kerk er eens een houvast aan krijgen mag, door genade, als het eens ontdekt wordt, en als toegepast wordt nog sterker, maar als het nu in de harten van dat volk eens ontdekt mag worden, en ze mogen die koning in zijn schoonheid aanschouwen, o, dan gaan ze met David als vetje zingen uit Psalm 71. Mijn lippen zullen juichen droemen in psalmen u gewijd, dat gij mijn helper zijt. Mijn tong zal u mijn redder noemen, uw gunst een godsgetrouwen, de ganse dag ontvouwen, het 17e van Psalm 71. In Bethlehem geboren, in zo'n diepe vernedering, die zal vrucht voorbrengen. En wat is nu de vrucht die hij voorbrengt? Met eerbied uitgedrukt, voordat die Christus een jongeling werd, voordat hij opgegroeid is tot een man, toen hij daar lag in die kribbe en die engel de boodschap bracht tot de herders: ik verkondig uw grote blijdschap die al de volken wezen zal. Dan was er met die engel een menigte des hemelse heiligen. Prijzende God en lovende God. En die heilige engelen, die troonwezen, die hebben de vrucht aangekondigd van die Christus. Een scheut uit zijn wortel zal vrucht voorbrengen. Wat was nu die vrucht? Ere zij God in de hoogste hemel. Vrede op aarde en in de mensen welbehagen. Dat is in die enkele woorden, dat is de vrucht. Ere zij God. Waartoe wordt een mens en waartoe is een mens verordineerd? Waartoe wordt een wedergeboren? Om te verkondigen de deugden desgenen die ze geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Als God een mens bekeert en zijn ogen opent, dan krijgt hij medelijden met God. Dan ziet hem dat leven wat daar achter hem ligt niet anders gedaan dan dat kwaad is in de ogen Gods. Waar komt de droefheid van God naar God uit voort, mensen? Wat is de wortel van de droefheid? De wortel van de droefheid, dat is de liefde Gods. Als je nu iemand lief hebt en je moet die man of die vrouw of dat kind missen, dan zijn daar tranen over. En de meer dat je ze lief gehad hebt, de groter dat je droefheid is. Ze zei van de Heer Jezus op het graf van Lazarus, toen hij weende, ziet hoe lief dat hij hem had. In zijn menselijke natuur weende Christus daar over het sterven van Lazarus. En als een mens nu eens gaat denken, mensen, tegen een heilig, een rechtvaardig en een hoedend God gezondigd. Een mens die krijgt zijn leven terug, kan niet anders. God die laat de mens vooruit kijken en achteruit kijken. En hij ziet in al de hoedertierenheden dat God hem op de wereld heeft laten komen. Van zijn kindse dagen achterna gewandeld. Hij heeft God hem wel eens ooit kwaad gedaan. Zijn enige geboren zoon in de wereld gegeven. Om zondaren zalig te maken. Met roepstemmen achterna gewandeld. Geen lust in zijn dood gehad. Nog in zijn verderf. Maar altijd er maar tegenin. Altijd er tegenin geliefd. Als God hem niet bewaard had, dan lag hij al jaren in de hel. Al jaren. Het is de waarheid, hoor. Al jaren. En tegen licht en beter weten in. Maar zo'n roepstem. Maar nu door die Christus krijgt de mens terug wat hem kwijt is geworden. En dat is om Gods ere te zoeken en Gods ere te bedoelen en Gods ere te bogen. En wat is nu zijn beste plaats op de wereld? O, als het waar mag worden in zijn hart, zijn naam moet eeuwig de eer ontvangen. Ere zij God in de hoogste hemel. Rutherford die zei eens een keer, dat was ook zo'n lieve man, die rook van de reuk van de Heer Jezus, omdat hij zo van de stank van de zonde van binnen had. Die Rutherford die zegt, als er nu 1000 hemels waren boven de hemel, dan zou ik in die hoogste hemel de Heer Jezus nog zetten. Zo'n liefde had die man voor de Heer Jezus. Zo'n liefde. De leven dat is als God aan zijn eer komt. Nee. Och, als ze voor God eens weg mag zakken. Als ze voor God eens weg mag zakken. Als ze niks meer kunnen zeggen in de leven. Daar staat van Johannes op het eiland van Patmos. En toen ik hem zag, toen viel ik als dood aan zijn voeten. Dat is de kerke Gods. Dat is wat dat volk beheert. Wat op de bodem van de harten ligt. Ik zal met mijn ganse hart hier. Vermeld de Heer uw dankbewijs. Zal u in het midden van de hoon op hoge toon met psalmen prijzen. Ik heb wel eens aan een sterrenbed van een man gestaan vroeger. Die man die zei, Heer, nog een paar minuutjes geduld met me. Die zei, nou zou je nooit geen verdriet meer van me hebben. Maar dan zou ik eeuwig je lof vertellen. Ere zij God in de hoogste hemel. Nee. Vrede op aarde. Hoe kan dat? Christus zegt zelf, ik ben niet gekomen om vrede te brengen. Maar oorlog, verdeeldheid. En de apostel die zegt, strijd de goede strijd des geloofs. De apostel die wekt ons op om de geestelijke wapenrusten te hanteren. Om altijd op de wacht te staan. Om de strijd aan te binden met de duivel, met de wereld en met ons eigen vlees. Om tegen ons eigen te vechten. Dat is ook een werking. En dan moet je zo wel iets doen je naar je hebben. Daar zit je vol van. Wie heeft ooit zijn eigen vlees gehad? Hij voedt het en onderhoudt het. Toch hebben die engelen gezongen vrede op de aarde. Maar dat gaat niet over een natuurlijke vrede, dat gaat over een geestelijke vrede. En over een hemelse vrede. Over een eeuwige vrede. Wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben vrede met God. Door onze Heer Jezus Christus. Vrede met God. God op grond van de voldoening van de middelaar. Vrede zelfs met de engel. Vrede met de steden des wouds. Vrede met de consensie. Als een duivel zwijgt en als de wet zwijgt en als God aan het woord komt, dan krijgt een vrede in zijn hart. En vrede met de dood, dat is het laatste. En vrede met het graf. Dat hij met Lodestein mag zingen, o dood, mijn blijdste boom, gij legt mijn lichaam in het stof. Mijn ziel reist op naar het hemelhof, om eeuwig u te eren. Vrede met God. Daar zijn zielen in Gods kerk die als een voortgedreven zee zijn, die maar niet rusten kunnen. Daar zijn zielen in Gods kerk die er leven lang met vrezen des doods bevangen over de wereld zwerven. Daar zijn zielen die zo benauwd zijn, dat als de dood komt, dat ze nog mis zullen stappen. Dat het nog mis zal wezen. Ja. Maar dat dan God is afdaald met zijn liefde, met zijn gunst, met zijn zaligheid, met zijn vrede in de hart. Dan is het rust, mijn ziel. Uw God is koning. Heel de wereld zij gebied, alles wisselt op zijn wenken, maar hij zelf verandert niet. En dan Christus die zegt tegen het volk, mijn vrede geef ik u en mijn vrede laat ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Mijn vrede zij en blijf in. En de God des vredes, die zal de Satan haast onder uw voeten verpletteren. In de mensen welbehagen. O Gods volk, dat walg van dezelfde. En meer mensen. Onnuttelijk de aarde beslaan. Ja. En toch, God die heeft een welgevallen in zijn volk. Waarom? Omdat hij zijn welbehagen in Christus van eeuwigheid heeft gehad. En omdat die Christus die kerk uit de hand van de Vader ontvangen heeft. Omdat die Christus die kerk overgenomen heeft. Omdat die Christus met zijn hart de borg geworden is. Omdat die Christus voor die kerk alles gedaan heeft. En zo lief als nu de Vader die Zoon heeft, zo lief heeft en ook dat volk. En zo bemint ook dat volk. Daarom staat er in Psalm 97, beminnaars van de Heer, verbreiders van zijn Heer, hoop steeds op zijn genade, en gaat altijd het kwaad. Een welbehagen in dat volk. Pas er op je, om je hand in de hand te slaan hoor. Pas er maar op dat je hand in de ruis steekt. Want je armen zullen van je lichaam vallen straks. Die mijn volk aanraakt, die raakt mijn oogappel aan. En nu hebben ze in dezelfde geen waarde en betekenis. Maar het ligt, de waarde ligt in die Christus. En nu staat er in die tekst. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voorbrengen. Dat volk dat ligt in dat welbehagen. En dat valt er nooit meer uit. Nooit. Door u. Door u alleen om het eeuwig welbehagen staat. Door u alleen. En nu is maar de vraag, mijn hoorders, aan het einde van het jaar. Het is nog maar één zondag, dan is het einde. O, dat daar onze ziel nu in opgesloten mag worden en zijn. Het gaat naar het einde, mensen, met ons allemaal. De meeste van ons hebben geen niet zoveel vooruit te kijken. We kunnen elke dag verwachten dat een engel des doods zal komen om ons af te snijden en op te roepen. De tijd is er. En als we nu in ons hart maar mogen hebben wat we vanmiddag geprikt hebben, een klein kruimeltje ervan, dan zal het wel wezen voor tijd en eeuwigheid. Meer heb je niet nodig, mensen, maar met minder kan het niet. En nu wordt dat evangelie, dat wordt ons nog verkondigd. Och, zijn we door de wet alles neergeslagen. Want het evangelie heeft geen betekenis zonder de wet, mensen. En de wet die komt eerst en dan het evangelie. De wet is een tuchtmeester tot Christus. En uit de werken der wet zal geen vlees voor God gerechtvaardigd worden. Alleen door het geloof in Christus. Het is nog de genade tijd, mijn onbekeerde medereizigers. De Heer heeft al zoveel mest om de boom van je zielen gelegd. Och, vraag toch vandaag eens of de Heer het wil bedouwen met zijn geest. Of er nog eens een woord in je hart mag laten vallen, dat de eeuwigheid zal verduren. Je hebt nog een mond gekregen om te vragen, en nog een tong om het te vragen. Is te veel om het te vragen? Is dat te veel? En aan de andere kant, is God het niet waardig? Dat alle knie voor hem zal gebogen worden. Dat we van alles wat van dit tijdelijke leven is, is afgetrokken zullen worden. En dat onze zielen gericht zal worden op hetgene wat blijft. Tot in alle eeuwigheid. Het is de moeite wel waard, mensen. Het zou een eeuwige winst. Het zou een eeuwige blijdschap voor je arme zielen zijn, want toch, hier het leven, daar is allemaal bitterheid en ellende. En allemaal verdriet. En hoe ouder dat je wordt, hoe meer mis. Allemaal meer. En tenslotte, volk van God, de tijd die roept me om te eindigen. Ik zal nog eenmaal vanmiddag de tekst herhalen, want er zal een reisje voorkomen uit een afgehouwen tronk van Isaï en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voorbrengen. Ik hoop dat God de waarheid zo mag bevestigen en zomaar bekrachtigen voor dat volk, voor dat Jacob dat naar God vraagt. En dat zijn aangezicht gedurig zoekt. Dat God bekrachtigen mag. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen, die Davids troon beklom. Amen. Heere, ge mocht de waarheid graveren in onze harten, dat we nog eens over terugdenken mogen, mediteren tussen u en onze zielen. En dat het aan onze harten bekrachtigd mag worden tot lering en bekering. dat Christus een gestalt in ons mocht krijgen. Dat we in de liefde geworteld en gegrond werden. En dat die scheut uit die wortel, dat die vrucht zou voorbrengen. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat ge veel vrucht draagt. Vrucht van zelfverloochening en van zelfvervoering en zelfmisgaan. En vrucht die uit Christus vloeien. En die tot lof en ere van God zijn. Tot beschaming van de hel. Maar ook tot blijdschap van uw erfdeel. Heere, gedenk ons nog. Ook in de avond als we nogmaals samen open te komen. Verblijd ons nog en zegen ons nog. Om uw verbonds willen. Amen. Psalm 72. Dan zal na zoveel gunst bewijzen, het gezegend heidendom, het geluk van wezen koning prijzen, die Davids troon beklom. En wat er verder volgt in het tiende van Psalm 72. Zegen des Heeren, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.